Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede van 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het tweede van 98. De schriftlezing is het kerstevangelie in Matthäus, hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 25, want het zal vanmiddag een kerstpreek worden. De wonderlijke geboorte van de zaligmaker. En daarom zingen wij ook, na het doen van belijdenis des geloofs, het derde van Psalm 51, waar David immers belijdt dat hij reeds van het uur van zijn ontvangenis af in zonde ontvangen en geboren is. Wij noemden nu Matthäus 1 vers 18 tot en met 25 en daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het derde van Psalm 51.
Dan moeten we ook Titus lezen.
Oh ja, en Titus 2 vers 11 tot en met 15.
De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen in de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. We gaan nu verder bij Titus 2, vers 11 tot en met 15. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, omdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Op deze en andere schriftgedeelten is het catechetisch onderwijs uit zondag 14 gegrond. En daar vraagt de leerling: wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dan luidt het antwoord van de leraar dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere God van hemel en aarde, zou u deze middag een wonder willen laten gebeuren? Want u bent toch een God van wonderen. Gij die alleen wonderen doet, zingt de dichter van 136. En Heere, welk wonder moet er dan gebeuren? Dat van deze middag gezegd wordt dat het zo is geweest alsof ik voor het eerst dat kerstevangelie hoorde. Voor eigen hart en leven. Datgene wat wij al jaren gehoord hebben. Maar nooit echt gehoord. Want ziet, ik verkondig u een blijde boodschap. Dat u heden geboren is. De zaligmaker. Heere, open onze ogen voor dat heilgeheim. Dat grote wonder dat uw Heere Jezus uit die hoge hemel neerdaalde. En in de schoot van Maria onze menselijke natuur aannam. Dat grote heilgeheim dat u daar vlees geworden bent. Ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dat u neerdaalde daar waar het bij een mens helemaal al verkeerd begonnen is. Namelijk in de moederschoot. Zoals we dat ook gezongen hebben met Psalm 51. En Heere, daar komen we toch achter wanneer wij ontdekt worden aan onze zonde. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En toen ging dat zo diep bij David. Toen ging dat terug naar het begin, toen hij geboren werd. Want het zaad van de zonde zit in ons hart, o Heere. En daarom kunnen we nooit boven een ander uitstijgen. Wie we ook zijn. En leer ons dat toch, Heere, opdat wij ons leren verootmoedigen voor uw aangezicht, dat het een wonder mag zijn dat we nog zijn in het liefelijke heden der genade. En buigt u zich dan over ons neer, wanneer we niet weten hoe we moeten komen tot de geloofskennis van hem die geboren is. Leid ons dan gelijk een Jozef geleid werd. Leid ons dan eenvoudig door het woord en door uw geest, zoals Jozef ook onderwezen werd vanuit uw woord. In al de raadsels van zijn ziel, dat er orde kwam in zijn gedachten. En dat hij zo door uw heilige geest werd onderwezen in dat heilgeheim. Terwijl hij ook al die teksten wel wist, terwijl hij ook bij opgevoed was. Maar het was nog nooit echt werkelijkheid voor hem geworden en nu werd het werkelijkheid voor hem. En als dat gebeurt, dan kan het niet anders dan dat wij met Maria in verwondering aanbiddend neerzinken aan uw voeten. met de bede, met de belijdenis, mij geschieden naar uw woord. Dan komt er overgave. Dan zijn we uitgewerkt, Heere. En dan leven we van het wonder, van vrije genade. En Heere, dat is zalig worden. Wanneer wij leren zakken en zinken op Hem, die het fundament der zaligheid is. En die dat uitwerkt voor een arm en een verloren zondaarsvolk. En die zaligheid die is verschenen aan alle mensen, zo hebben wij net ook gelezen met de brief van Paulus aan Titus. En die mag daarom ook gepredikt worden aan alle mensen. Opdat zondaren horen hoe zij weer teruggebracht kunnen worden in de gemeenschap met de levende God. En wij bidden u of gij daarom ook al het werk dat in uw koninkrijk gedaan wordt, wilt zegenen opdat vele zondaren in aanraking mogen komen met de levende God, omdat er zoveel dode goden zijn in deze wereld en dode goden worden gediend. Vele miljoenen hangen een valse godsdienst aan, ook in ons vaderland, Heere. En wij bidden u voor hen, of gij hun ogen wilt openen, of gij toch met die arme moslims wil zijn, die in blindheid vele verplichtingen nakomen en een antichristelijke godsdienst aanhangen. Er zijn er velen in ons vaderland, wij smeken u voor hen, of gij hen tot de erkenning wil brengen van u, o Heere Jezus, als de gezondene des vaders, als de Zoon van God, die hen redden kan. En wij bidden u dat ook voor de Joden, of gij u over hen wilt ontfermen, ook hier in ons land, maar ook daarbuiten, of gij hen toch die blindheid wilt afnemen, opdat zij tot de erkenning mogen komen dat Jezus van Nazareth de Messias is. Ja, voor vele anderen, ook in onze seculiere samenleving, waar de kennis zo ver weg is en de onkunde velen ook verwoesten. En wij bidden u of gij ons toch vrijmoedigheid wil geven om goed van u te spreken. We komen ze tegen. We krijgen gelegenheden, Heere. En dat wij toch in alle eenvoudigheid proberen hen heen te wijzen naar de levende God. O, dat we zelf toch ook de levende God in beginsel mogen liefhebben en mogen dienen en mogen vrezen. Met onze kinderen en onze kleinkinderen wilt u daartoe al het werk in uw koninkrijk zegenen. Het onderwijs dat onze kinderen krijgen. Sterk allen die verantwoordelijk zijn om onze kinderen op te voeden in de vreze Gods. We bidden van u of gij zo met ons land en volk wil zijn, met onze overheid. Geef wijsheid om tot een kabinetsformatie te komen. We bidden u voor hen die ook ons regeren, maar ook die ons vertegenwoordigen in de verschillende betrekkingen. Wilt u hen ook sterken en uw woord in de mond geven. We dragen in het bijzonder onze burgemeester ook aan u op, die we vanmiddag zagen in Salem met zijn vrouw. U kent ook de omstandigheden dat hij zijn vrouw daarachter moest laten in Salem. En wij bidden u voor hem of gij hem ook kracht wil geven om dat te dragen. En dat hij getroost mag worden door uw woord en ook zijn vrouw. Ja, allen die daar verpleegd worden, waar dan ook. Wat een moeite, wat een verdriet, wat een smart is er toch. En wij bidden u of gij het toch met uw helende gemeenschap hem wil bezoeken. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst, in alle verbanden, in moeite, in verdriet, in gezinnen, in huwelijken, waar spanning en zorgen zijn, die een bijzonder zorg een kind aan hun hoed hebben toevertrouwd. O Heere, wilt gij hen sterken om dat dagelijks maar weer te kunnen dragen en over te geven aan u de Heere, opdat we op uw raad mogen zien en vanuit uw raad ook geleid mogen worden en gesterkt mogen worden. We bidden u voor hen die anders geaard zijn, die daar zo mee worstelen, die het daar zo moeilijk mee hebben. Sterk ze toch wanneer ze in verzoeking worden gebracht. En bewaar ze voor de zonde. Ja, dat geldt voor ons allen. Degene die verslaafd zijn in ons midden. O, wilt u ze toch bevrijden van wat voor een verslaving ook. Dat die duivel eens hen los mag laten, o Heere. En we bidden u daarom ook voor ouders die daarmee te maken hebben. Of misschien wel in het huwelijk die daarmee te maken hebben. Of gij toch met uw bevrijdende kracht wil zij komen. Of gij toch genadig het gebed wil geven. Om te worstelen tegen deze krachten waar we niet tegen opgewassen zijn. Opdat wij het mogen verwachten van u, o God, die de Almachtige is. Bescherm ons toch en onze kinderen tegen de wereldgelijkvormigheid. Bescherm uw dienstknecht tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis in onze kerkraad. Heere, geef toch dat we diep en stijl afhankelijk van u mogen zijn. O, dat we toch mogen weten dat gij vooruit gaat, o Heere. En dat gij ook onze achtertocht bent. Dat gij ons omringt met uw trouwe zorg. Dat gij het waar maakt wat u gezegd hebt. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En dat vragen wij u alles om Jezus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking. Psalm 40 vers 3, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. 3, 4 en 5 van Psalm 40. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 32 het eerste vers. Wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt. Voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Wel zalig is de mens wien het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveins gemoed geen snood bedrog. Maar blank oprechtheid voedt. Het eerste van Psalm 32 na het amen van de prediking. Ja jongens en meisjes, ik begin maar eerst met jullie. Vonden jullie dat niet een vreemde opmerking van de dominee dat er vanmiddag een kerstpreek wordt gehouden? Het is toch helemaal geen kerstfeest? Dat is het toch al lang geweest, dat is toch in de winter? Het is pas Pasen geweest en het moet nog hemelvaart worden. En een jongere zegt, ja dat komt natuurlijk dominee omdat zondag 14 aan de beurt is. En daar gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. Ja, daar hebben jullie gelijk in. Maar toch, kom ik even terug, jongens en meisjes, op jullie. Het zal toch een keer kerstfeest, echt kerstfeest moeten worden voor jou. Weet je wat ik daarmee bedoel, als ik dat zo zeg? Ik weet zeker dat er kinderen zijn die kunnen zeggen van, ja, dat betekent dat de Heere Jezus in mijn hart geboren moet worden. Dat betekent dat, jongens en meisjes. En zul je dat onthouden van deze preek? En dan hoef je niet eerst je hart op te knappen, want er valt gewoon niks aan op te knappen. En daarom zullen jongens en meisjes die bekeerd worden, dat ook echt voelen. Dat hun hart ook echt zondig is. En dat ze zelf dat hart niet kunnen vernieuwen. Niet nieuw kunnen maken. Niet kunnen reinigen. En dat er iemand in je hart geboren zal moeten worden die dat echt doet. Die dat bedekt. De zonde bedekt, maar ook daadwerkelijk aanpakt. En dat betekent eigenlijk kerstfeest in je hart. Dat moet natuurlijk ook gebeuren bij de grote mens. Dat snappen jullie wel. En vraag het maar eens aan je vader. Vraag het maar eens aan je moeder. Of in hun hart de Heere Jezus al geboren is. Misschien is dat wel een hele moeilijke vraag voor je vader en voor je moeder. Voor je oma en je opa als je ze nog hebt. En als u dan in verlegenheid raakt, ouders, dan zegt u maar van tegen je kind, ja kind, daar bid je vader om, daar bid je moeder om. Of is dat niet zo? Eenvoudig hè. Kijk, als dat nou niet zo is, dan, ja, dan moet je je schamen. Dan moet je zeggen, ja, heb ik eigenlijk nog niet heel serieus over nagedacht. Want als hij niet in je hart geboren wordt, dan is het wel verloren, hè. Dat is de consequentie daarvan, als dat niet gebeurt. En daarom hoop ik dat het in uw leven in waarheid een keer echt kerst gaat worden. Zoals we dat belijden in zondag 14. Als we luisteren naar hoe het in het leven van Jozef. Die kennen jullie wel, jongens en meisjes. De man van Maria kerstfeest werd. En dan luisteren we naar Christus wonderlijke geboorte voor Jozef verklaard. Maar dat moet gebeuren, dat dat verklaard wordt. Ik heb echt gedacht vanmiddag toen ik me voorbereidde. En gebeden, Heere, geef toch dat het vanmiddag voor één. Mager hè? Maar ik bedoel u. Kerstfeest mag worden. Kerstfeest mag worden. In je hart. En dan luisteren we naar een drietal gedachten. Ten eerste naar zijn heilige ontvangenis. Ten tweede naar zijn wonderlijke geboorte. en ten derde zijn heerlijk middelaarschap. Dus Christus' wonderlijke geboorte voor Jozef verklaart. Drie gedachten: zijn heilige ontvangenis, zijn wonderlijke geboorte en zijn heerlijk middelaarschap. Zijn heilige ontvangenis. Elke keer als er weer een vrouw in verwachting raakt, dan is dat een groot wonder. Laten we nooit meedoen met onze moderne samenleving, geliefde gemeente, die zeggen van, nou ja, eerst maar eens een poosje niet, want ja, ik heb een behoorlijke hypotheek en nou ja, ik moet carrière maken en dan nemen wij een kind. Dat is een diep verval, ook wanneer dat in onze gezinte, hoe langer hoe meer, naar binnen komt. Dat is een diep verval van de kerk, als dat gebeurt. Want elke keer als het gebeurt, dan is het een wonder. Dat weten degenen onder ons die worstelen met ongewild kinderloos zijn. Dat is zo moeilijk, als je daarmee te maken hebt. Sterkte, sterkte wil ik daartegen zeggen. Bid veel. Houd niet op met bidden hoor. Word niet moedeloos als je daarmee te maken hebt. God is een God van wonderen. Wat de dokter ook zegt. Er zijn er onder ons die daar getuigen van zijn. Dus dat is altijd een groot wonder. Wij weten hoe dat gaat. Als man en vrouw samenkomen. En de man bevrucht de vrouw. En de vrouw wordt dan zwanger. Dat is een groot wonder. Zo heeft God het geschapen. Zo heeft God het gewild. En als het langs een andere weg gebeurt, dan is dat goddeloos. Dan is dat een grote zonde. Dat mag niet buiten de huwelijksgemeenschap gebeuren. En dat was dan ook de reden van de godvrezende Jozef, dat hij ermee in de knel kwam toen hij merkte dat zijn verloofde, zijn aanstaande vrouw dus, want dat had al juridische vastigheid als je verloofd was in die dagen, in verwachting was. Hij merkte dat Maria zwanger was. En Maria, ze had niets verteld. Ze had 3 maanden geleden misschien wel gezegd tegen Jozef, ik ga naar mijn nicht Elisabeth. En toen ze terugkwam, toen merkte Jozef het. En Jozef wist gelijk wat zijn taak was. Hij moest naar het Joodse gerechtshof stappen en hij moest haar aangeven. Omdat zij buiten het huwelijk om in verwachting was geraakt. En dat betekende heel concreet dat het Joodse gerechtshof het moest onderzoeken wat er aan de hand was. En uiteindelijk zou dat betekenen dat zij gestenigd zou moeten worden. Zo zwaar rekent God die zonde aan. Dat is wat. Maar Jozef die hield zo van Maria. En daarom werd hij enigszins ergens door opgehouden en hij worstelde daarmee. Ook voor het aangezicht van de Heere, dat kan ik me niet anders voorstellen, want hij vreesde de Heere, dus hij zal dat ook voor het aangezicht van de Heere uitgesproken hebben. Hij zal gezegd hebben, Heer, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet, dat kan toch niet. Dit hebt u toch niet gewild? Ik heb dit wel gewild, zegt God. Dat is de enige uitzondering. Een unieke uitzondering. Een groot wonder. Dat heb ik uitgedacht. In de stille raad des vredes. En deze zwangerschap staat verre van enig zondig menselijk ingrijpen. Leest u maar in Matthäus 1. Vers 18 en 19, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij bezwanger bevonden uit de Heilige Geest. En En Jozef, nu haar man al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En hier wordt het verklaard, geliefden, dat geheim. Zoals onze belijdenis dat zegt in zondag 14, die ontvangen is van de Heilige Geest. En zoals het in de tekst staat, dat zij zwanger bevonden werd uit de Heilige Geest. En gemeente, als dat zo staat hier, dan wordt daar niet mee bedoeld waaruit Christus zijn vlees heeft aangenomen. Zijn lichaam heeft aangenomen. Dat is uit Maria, daar kom ik straks op terug in mijn tweede gedachte. Maar uit de Heilige Geest, dat betekent door de Heilige Geest, namelijk door de kracht en de werking van de Heilige Geest. De engel Gabriël zegt het tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Op een buitengewone, bovennatuurlijke wijze zul je zwanger worden, Maria. Op een goddelijke wijze ontvangen van de Heilige Geest. Waarom eigenlijk? Omdat het heilige, zo zegt de engel Gabriël, dat uit u voort zal komen, Godzoon genaamd zal worden. Daar gaat het om. Het gaat om iemand die als een heilige geboren zal worden. Zonder zonde. Als iemand die Godzoon is, want hij moet het niet worden, hij is het al. En ook blijft. Terwijl hij in de moederschoot van Maria neergelegd wordt als het ware. Door de Heilige Geest. Een wonderlijke heiliging. Zodat de zonde van Maria niet op hem overgebracht wordt. Onbegrijpelijk. Niet aankomen hoor. Met je vuile vingers. Laat het nou maar staan. Probeer dat nou maar niet te verklaren. Dat kun je niet verklaren. Aanbid het. Om bewaard te worden voor de zonde van Maria. Als een rein offer. En dat heeft Maria door het geloof in aanbidding mogen aanvaarden, mij geschieden naar uw woord, Heere. En wat wil het geloof, wanneer het geloof dat aanvaardt, dan wil het geloof een bevestiging. En toen ging ze naar haar nicht Elisabeth, en wij kennen de geschiedenis. Toen Elisabeth Maria zag, van waar komt het dat de moeder des Heeren bij mij komt? Want Johannes sprong op in haar buik. Er was contact. Vanuit de hemel. Dat wonder. Dat heilige. Dat in u is. Dat zal Godzoon genaamd worden. En dat was bij Jozef ook het geval, geliefde gemeente. Want toen Jozef hoorde uit de mond van de engel hoe dat nou mogelijk was dat Maria zwanger was geworden, toen heeft Jozef dat door het geloof mogen aanvaarden. En toen heeft Jozef door het geloof Maria tot zich genomen als zijn vrouw. En dat heeft Jozef ook bevestigd gekregen. Echt waar, dat vind ik een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Als er daar staat in vers 25. En hij bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij heette zijn naam Jezus.
Dan zie je het optreden van Jozef. Jonge mensen, daar moet je eens over nadenken. Jozef ging trouwen. En toen zei hij tegen Maria: nou gaan we nog niet samen zijn. Jullie snappen wel wat ik bedoel. En dan wachten we totdat de Zoon van God geboren wordt. Kijk, dat is eerbied. Dat is geloof. Dat Jozef dat eerbiedig heeft mogen afwachten. 9 maanden lang. 6 maanden lang in dit geval. Totdat. En toen hij geboren was, toen heeft hij die zoon de naam gegeven Jezus. Wonderlijke ontvangenis. De heilige ontvangenis. We gaan naar onze tweede gedachte. Zijn wonderlijke geboorte. Want als onze belijdenis daaraan toevoegt uit de maagd Maria, dan betekent dat natuurlijk niet dat zij de werkmeester is van die geboorte, want de werkmeester, dat is de Heilige Geest. Maar daar wordt dan mee bedoeld uit welk stof hij geboren is, uit welk vlees hij geboren is, uit welk lichaam, uit welke moeder hij geboren is, uit welk geslacht hij geboren is. Uit de maagd Maria. En onze catechismus, die laat dat zien aan de hand van 3 kanten. Er staat immers dat hij de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria heeft aangenomen door de werking van de Heilige Geest. En dan 2, opdat hij ook het ware zaad Davids zei, want Maria stamde ook van David af, een dochter Davids. En 3, opdat hij zijn broederen in alles gelijk zou zijn uitgenomen de zonde. En dat bedoel ik ook eerbiedig, jongens en meisjes, maar de Heere Jezus is net zo'n baby geweest zoals jij. En net zo'n jongetje zoals jij. Misschien dat je 3 jaar bent, 4 jaar bent. En net zoals jij, nu je 15, 16 geworden bent. En net als de volwassen mannen in ons midden. Hij is ook moe geweest. Hij heeft ook pijn gevoeld. Hij heeft ook dorst gehad. Honger gehad, verdrietig geweest en ook gekwetst geweest, dat gevoeld, blij geweest met mooie dingen. Hij moest ook het een en ander leren naar zijn menselijke natuur, net als jullie op school, lezen leren. De Bijbelse geschiedenis leren, daar kijk je misschien wonderlijk van op, maar dat is echt zo. Als je de Heer Jezus zou voorstellen als iemand die alles al weet en helemaal niet verteld hoeft te worden, de Bijbelse geschiedenissen. Ik weet wel, dat snappen we niet, omdat hij tegelijkertijd waarachtig God is gebleven. Maar hij heeft zijn Godheid als het ware op de achtergrond laten brengen. En de ware menselijke natuur kwam naar voren toe, toen hij geboren is en toen hij ging rondwandelen op de aarde. En nu staat er een prachtig mooi woordje in onze catechismus, namelijk dat hij dat aangenomen heeft. Dat is dus een daad van de Zoon van God. Vrijwillig. Dat is een daad van vernedering. De Zoon van God, de hoogheilige God daar in de hemel, daalt neer uit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde, die onderworpen is aan de vloek vanwege de zonde. In onze vernedering daalt hij neer. In onze vloekwaardigheid daalt hij neer. En neemt hij onze menselijke natuur aan. Om zo waarachtig mens te zijn. Dat is een grote verborgenheid. Ook dat moet je maar laten staan, geliefde. Paulus noemt dat zo. En ook Jozef, die moet dat ook aanhoren en aanvaarden door het geloof. In vers 21 staat bijvoorbeeld, en zij zal een zoon baren. Daar heb je het, baren staat er. En in vers 23, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, Jozef. Dat wist Maria dus voor de tijd wat het zal worden. Dat is voor de meesten van ons gelukkig nog een verrassing. Als je zwanger bent. Maar voor Maria was dat geen verrassing meer. Dat zou een zoon worden. Een unieke persoonlijkheid. Eén persoon die tegelijkertijd waarachtig en eeuwig God is en rechtvaardig en heilig mens. Om zo onze middelaar te zijn. En dan komen we bij dat woordje dat in onze derde gedachte naar voren komt. De middelaar. Om zo straks ook de grote hoge priester te zijn die echt rein is, zonder zonde en zo geofferd kan worden voor de zonde van zijn volk. Om zo onze middelaar te zijn, onze derde gedachte, zijn heerlijk middelaarschap. Kijk, en dan kom ik even terug op mijn inleiding. Wat had ik ook al gevraagd, jongens en meisjes. Is het al kerstfeest geworden voor jou? Voor u, voor mij? Want dat vraagt eigenlijk vraag en antwoord 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat nuttigheid krijgt gij? U, jij, ik, persoonlijk. Wat heb je daar nou eigenlijk aan? Zegt Jozef, wat heb u eraan gehad? Wat heb ik daar nou eigenlijk aan? Nou, dan zegt onze catechismus dat hij onze middelaar is. Prachtig woord, dat woord middelaar. Dat is maar niet zomaar iemand die een beetje bemiddelt tussen twee ruziënde buren of zo. Maar dat woord, dat is ook uniek. Dat is iemand die mijn plaats inneemt. En dat moet aan je geopenbaard worden. Dan moeten je blinde ogen voor geopend worden. Dat is een grote verborgenheid voor een arm en een verloren zondaar. Ook al hebben we 100 keren het kerstevangelie gehoord. En vonden we het prachtig als vroeger de juffrouw dat vertelde op de zondagschool. Maar wanneer het echt nuttigheid gaat krijgen in je ziel, dan is dat een openbaring voor je. Hier in je hart, in je ziel. En dat was voor Jozef ook het geval. Jozef, hij wist er geen raad mee met wat er gebeurde. Hij kon het niet verklaren. Kwam Jozef er dan niet op, zegt iemand, dat een keer de Heere Jezus geboren moest worden? Jozef die kende toch ook wel die teksten uit het Oude Testament die de engel des Heeren citeert. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zal zijn Emmanuel. Tuurlijk kende Jozef die tekst. En die ken jij ook uit je hoofd. Maar het moet wel waar worden voor je ziel. En dat was bij Jozef ook zo. En dan zegt u misschien, ja, maar bij Jozef moest het ook realiteit worden als een heilsfeit. Nou, daar heb je gelijk in. En dan is het natuurlijk een grote verwaardiging als je daartoe uitverkoren bent. Zoals Maria in dit geval. De gezegende onder de vrouwen. En dat Jozef dan de aardse vader mag zijn van de Heer Jezus. Maar het is niet voor niets dat de engel des Heren deze tekst citeert. Zie de maagd, hoor je het Jozef, dat is je vrouw nog steeds, ook nu ze zwanger is. O ja, Heren, dat kan toch niet. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Toch zwanger? Ja. Van de Heilige Geest. Ziet de maagd zo zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, God met ons. Daar heb je die heerlijke middelaarsnaam, gemeente. God met ons. En als die naam daadwerkelijk afgedrukt wordt hier in je hart. Wat is er dan in je hart aan de hand? God tegen ons. Weet je dat? Wat is er dan hier in mijn hart aan de hand? Een grote kloof tussen God en mijn ziel. En die beleef ik dan. En als dan die naam hier afgedrukt wordt in mijn ziel, dan is dat een groot wonder, gemeente. Beleef je dat? Die kloof die er is tussen God en je ziel. Hoe lang beleef je het al? Ga je eronder gebukt? Heb je al geprobeerd misschien van jouw kant die brug te overbruggen? Die kloof te overbruggen? Heb je het gezien dat bij God alleen maar toorn is en bij u de dood? Wat je ook doet, hoe je ook opknapt. En wordt het je misschien ingefluisterd, te laat, te laat, te laat. Kan niet meer. Loop je ermee vast met de raadsels van je ziel? Gaat God toch werken om plaats te maken voor deze middelaar? Anders dan gaat dat over je hoofd heen hoor. Dan gaat dat langs je oren. Maar de Heere gaat een wel toebereide aarde maken van je hart. Zodat je met spanning zit te luisteren, bij wijze van spreken. Met de hoop en de bede in je hart. Of Christus een keer geboren mag worden in je ziel. Of het kerstfeest mag worden in je ziel. En dan mag ik u allereerst het evangelie prediken, geliefde gemeente, zoals we dat samen gelezen hebben in Titus 2. Wat staat daar? Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat evangelie dat moet aan alle mensen verkondigd worden. Die al de volken wezen zal. Dat mogen we aan niemand onthouden. Zul je nooit een arme zondaar met een kluitje in het riet sturen. En zeggen dat de geboren zaligmaker er niet is. Je moet hem prediken. Je moet hem verkondigen. Zodat hij om eigen schuld verloren gaat. En hij wordt u deze middag daarom ook verkondigd. De zaligmakende genade is verschenen. Is laten zien aan alle mensen. Hoe komt het dan dat ik hem niet zie, dominee? Omdat je blind bent. Dat ligt niet aan God. Dat ligt niet aan het evangelie. Maar dat ligt aan die doodstaat. Dat ligt aan die ontzaglijke geestelijke blindheid. Die bovendien ook nog een vijandige blindheid is. Want dat is niet een blindheid zoals een blinde niks ziet. Want dat is vaak een blindheid die godsdienstig wel een hoop ziet hoor. Die denkt, wacht eens eventjes, maar ik kan wel het een en ander hoor. Ik kan bidden, ik kan bijbelstudie doen. Ik kan stoppen met bepaalde zonden. Ik kan, ja wat kun je eigenlijk allemaal wel niet. Terwijl de Heere juist zijn volk dat allemaal gaat afnemen. Zodat ze in hun waarneming niet meer kunnen zalig worden. Van hun kant. Een afgesneden zaak. Naar recht verloren te moeten gaan. En dan toch dat evangelie. Die middelaar gepredikt. Deze middelaar die Immanuel genoemd wordt in onze tekst. En wat doet die Immanuel dan? Als hij uit die hoge hemel komt. Dan komt hij. Gezonden naar deze aarde in de moederschoot van Maria daar. Waar het met mij misgegaan is. Wat gaat hij daar doen? Hij gaat in die grote kloof staan. Hij gaat in die grote twist staan. Als de middelaar tussen God en mijn ziel. En hij gaat dat rechtsgeding, die twist met God aan, gemeente. Hij treedt tussen beiden in dat grote godsgeding met mijn ziel, gemeente. En wat zet hij dan in? Dan zet hij die wonderlijke geboorte in. Want die wonderlijke geboorte is de geboorte van iemand die totaal onschuldig is. En dat zet hij in. En wat gaat hij dan daarna inzetten? Niet alleen zijn totale onschuld, maar ook zijn volkomen heiligheid staat er in de catechismus. Want als hij dan geboren wordt, jongens en meisjes, dan is hij daarna als klein kind en als opgroeiend kind en als puber nooit echt ondeugend. Een volkomen heiligheid, dat wordt hiermee bedoeld dat hij nooit ene zonde gedacht nog gedaan heeft. En dat gaat hij inzetten. En wat heeft de God de Vader daar toch een vreugde in beleefd, toen hij zijn eigen lieve zoon als de tweede Adam zag wandelen over de aarde, als iemand die een volkomen heiligheid uitstraalde van binnen en van buiten, gemeente. Maar dat deed hij niet voor zichzelf, want dat hoefde hij niet voor zichzelf te doen. Maar dat deed hij door dat in te zetten in dat grote twistgeding. Want hij wist het, zijn onschuld moest nu geplaatst worden tegenover de schuld van zijn volk. En zijn heiligheid moest dan geplaatst worden tegenover de onheilige levenswandel van zijn volk. En waarom dan? Omdat Gods gerechtigheid dat opeist. Gods gerechtigheid zegt direct bij de geboorte van de kleine Mirjam Vlier, die gisteren geboren is, dood dat kind. Daar moet je eens over nadenken. Vanwege de wrekende gerechtigheid van God. En dat dat niet gebeurt, dat is Gods oneindige langmoedigheid. Dood die jongen van 12 jaar, dat dat nog niet gebeurd is, dat is Gods oneindige langmoedigheid. Dood die bejaarde van 86 jaar, maar dat dat nog niet gebeurd is, dat is Gods oneindige langmoedigheid. Maar er moet meer zijn dan langmoedigheid, geliefde gemeente. Er moet een particuliere, persoonlijke genade toegepast worden aan je ziel. Want je kunt door die langmoedigheid niet zalig worden, hoor. Wel tot bekering gebracht worden. Het is de langmoedigheid Gods die tot bekering leidt. Voel je wel wat een bemoeienis de Heere met je heeft. Mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. En hoe hij je nawandelt met het woord van God, met dat blijde evangelie van kerstfeest. Hij zegt het voortdurend zomaar in het voorjaar, dat de genade Gods verschenen is aan alle mensen, dus ook aan u. O Heer, open me toch mijn ogen op dat ik het mag zien. Heere, dat goddeloze ongeloof, dat staat het in de weg. Heere, breek het toch een stuk. Ook na ontvangen genade. Opdat ik in hem de Immanuel zou mogen zien. God met ons. Ja, zegt iemand, maar dominee, in welke weg gaat dat dan? Ja, dat is de weg van die volkomen gerechtigheid Gods. Dan wordt het kerstfeest in je ziel, hoor. Als je die gerechtigheid van God gaat kennen. Beleven. Dat je zegt, ja. Zo gij, Heere, in het recht zo treden met mij. En zult gadeslaan mijn ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Heer, ik niet. Maar bij u is toch vergeving, altijd geweest. Dat doet de Heilige Geest hoor. Je moet niet denken dat de Heilige Geest je laat wanhopen aan Gods genade als je in het licht van Gods gerechtigheid je leven gaat beschouwen. Dan moet je niet denken dat God je dan, bij wijze van spreken, dan zegt van nou dan ga je maar met die gerechtigheid een beetje aan de gang. Nee, dat evangelie wordt u gepredikt. Maar dan wel in Christus, zodat je ogen daarvoor geopend gaan worden. Dat het zo noodzakelijk is dat hij daar moest beginnen. Daar, in de moederschoot. En daarom moet je bijeengebracht worden, zeggen ze wel eens. Hè. Wat dominee? Nou, er moet niet alleen maar gepreekt worden van dat hij verschenen is in alle mensen. En dat de Heer Jezus echt voor zondaren geboren is, maar dat die twee bij elkaar komen, God en de zondaar. Wanneer zijn ze reeds bij elkaar gekomen in de eeuwigheid, geliefd? Daar is dat vastgelegd. Dat die twee bij elkaar gebracht zullen worden door de Zoon van God. Ja, en dan gebeurt het op de aarde dat die twee van elkaar gescheurd worden door de zonde en de ongerechtigheden. En hoe ouder je wordt, hoe groter die kloof wordt. Maar wat is het toch een groot wonder dat God die twee bij elkaar gebracht heeft in de eeuwigheid en dat hij dat gaat doen in de belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzen hun vermozzelen. Daar zegt eigenlijk de Heer, en ik zal die twee weer bij elkaar brengen. Daarom zal de Heer in de bekommernis van je ziel gaan spreken. Met een adventsbelofte. Zodat er verwachting wordt gewekt in je hart. En door die adventsbelofte word je zwanger van Christus. Want in die belofte wordt al een heenwijzing naar Christus gegeven. Zodat je werkzaam gaat worden met die belofte. Zoals Maria ook zwanger werd van Christus. Zo wordt de ziel ook zwanger van Christus. Nee, niet letterlijk natuurlijk, maar geestelijk. En dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade. En dat geeft een uitziend leven naar wat de Heere dan zal gaan doen. Zodat het verstaan wat ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. En de ziel kan dat niet bekijken, hoe die belofte in zijn leven wordt gerealiseerd. Omdat dat een wonder is. Dat is geen zaak van berekening. Maar het is wel een zaak van wacht. Zoals Habakuk op zijn wachtpost stond en uitkeek naar wat de Heere in zijn ziel zou spreken, wat de Heere verder in zijn ziel zou gaan uitwerken. Dat is een wachten met verwachting. Wat dikwijls aangevochten en bestreden wordt van alle kanten, maar wat zo heerlijk verrassend vervuld wordt in de weg van het wonder, zoals Jozef dat ook mocht beleven. En verwacht dan niet van die spectaculaire dingen, gemeente. Zul je dat onthouden? Want daar misleidt de duivel je mee. Maar verwacht het in de weg, heel eenvoudig, van de genademiddelen. Daartoe roept de Heer je. Om die genademiddelen dan vlijtig waar te nemen. In de weg van het gebed. In de weg van het luisteren naar het woord. In de weg van het gaan naar de kerk. Naar de prediking te luisteren. En dan weet ik ook wel. Dat dat ook weer niet te plannen is. Echt waar niet. Maar zulke zielen. Die laten een plekje niet zomaar leeg hoor. Die zijn er weer. Met smart in hun hart. Met de belofte in hun ziel. Met verwachting. Uitziend naar. De volheid des tijds. Dat God die tijd laat rijpen. In mijn bekommernis. Hij komt in de belofte. Hij komt in Bethlehem. Daar wordt hij geboren. Dat Gods huis dan een broodhuis voor je gaat worden. Zodat hij neerdaalt. Uit de hoge hemel. En dat de Heere dan een kruimel laat vallen van dat brood des levens. En je uitlokt. Om met je verloren toestand nu te gaan naar Bethlehem. Ja, te haasten naar Bethlehem. Om met de herders daar te mogen aanschouwen. De zaligmaker die geboren is. Om daar te aanbidden en neer te knielen. En je zalig te luisteren. Je zalig te kijken. Naar de mate waarin God dat aan je ziel openbaart. En laat zien door de ogen des geloofs. En daar gaat altijd toe-eigening in mee. Daar wordt ook zo mee geworsteld, nietwaar? Met die toe-eigening, dat mijnen. Heren, wanneer zou ik dat nou eens mogen zeggen? Wat een aangevochten en bestreden zaak is dat ook. Maar in onze catechismus staat dat heel duidelijk. Dat staat, en dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Hoort u het? Eerst met de kerk van alle tijden onze middelaar. Maar ja, dan wordt het zo persoonlijk, hè. Mijn zonde voor het aangezicht van God bedek. Dat wordt in de dadelijkheid dan toegerekend. Dan al, dominee, dan al, ja, dan al. Als hij door het geloof in beginsel wordt omhelst, dan wordt die zonde direct bedekt. Dan is God blind voor de zonde van zijn volk. Het staat hier toch, in onze catechismus. Mijn zonden bedekt. Kijk, en dat moet nou persoonlijk in je leven toegepast worden om de troost daarvan te ondervinden door de geloofsoefeningen. Dat tegen je gezegd wordt, van Gods wegen. Ik zal het met een voorbeeld illustreren. Ik hoorde pas geleden van een oudere dominee een preek. En die vertelde dat hij op een goede dag tegen zijn vrouw zei: vrouw, ik ga even ergens naartoe. Ik pak de auto, ik ben de hele middag weg. Waar ga je naartoe dan? Ik ga naar mijn oude dominee van vroeger, waar ik catechisatie van gehad heb. Wat moet je daar dan doen? Ja, dat zal ik je nog wel vertellen. Het was een eindje rijden en toen kwam hij aan de deur en zijn vrouw deed open, ook stokoud. Mag ik binnenkomen, zegt die dominee. Wie bent u dan? Ja, ik ben die en die. Nou, kom maar verder dan. Ik wilde graag uw man spreken. En toen kwam die ontmoeting. Toen zegt hij tegen zijn oude dominee: ken je me nog? Ja, zeg het eens. Hij zei: ik ben een oud catechisant van je. En hij noemde zijn naam. Oh ja, wat kom je doen dan? Ik kom vergeving vragen. Want ik heb altijd zo geklierd op de catechisatie. Man, zegt hij, ik heb het je al lang vergeven. Zo is God. En zo is die arme zondaar. Die loopt er maar mee te tobben. Die loopt er maar mee te tobben. En die ziet er zo tegenop. Om dat tegen die oude dominee te zeggen. Die ziet er toch zo tegenop om God te ontmoeten. Die loopt er maar zo mee te tobben. Kijk, de vrome godsdienst, die heeft dat zo in zijn zak zitten hoor. Maar Gods kinderen, die blijven hun hele leven lang bekommerd. Vanwege hun zonde, dat is de bekommering van Psalm 38. Die kunnen het zichzelf maar niet vergeven. Die durven het zichzelf maar niet toe te eigenen. Zijn er dan geen momenten, dominee, dat de troost daarvan ondervonden wordt? Jazeker, krek zo, zoals bij die dominee die naar die oude dominee toe ging. Als er dan zo'n moment is dat er een hartelijke belijdenis komt vanuit een verbroken en verslagen geest. En dat hij dan tot zijn verrassing hoort: man, ik heb het jou al lang vergeven. Maar zo is het hoor. Daarom staat dat hier ook zo. Dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid toen in de velden van Efrata, in de stal van Bethlehem neerdaalde. Om mijn zonde en mijn onheiligheid, Heer, daar te bedekken. Anders kan God niet met je van doen hebben. Want hij is een verterend vuur voor de zondaar. Daarom ziet God al van eeuwigheid zijn volk aan in Christus. En leidt hij hen vanuit Christus. En roept hij hen bij de eerste roeping vanuit Christus, gelieden. Want als hij ze roept buiten Christus, dan moet hij ze verteren, verdoemen. Kijk, en dat wordt nou dat heilgeheim voor het arme volk van God. Dat door de Heilige Geest gaat leren wat het is. Om dat nou door een waar geloof te mogen omhelzen. Om met zijn onschuld en met zijn heiligheid nou bekleed te mogen worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als u worstelt met die toe-eigening, telkens weer opnieuw, dat het wel eens open gaat, dan weer dicht. Zijn er dan geen bevestigde kinderen van God? Jazeker, maar dat zijn er toch niet zoveel. De meeste kinderen van God oefenen een toevluchtnemend geloof. Dat is, leert de praktijk van Gods kinderen, dat het dan weer open gaat en dan weer dicht gaat. Het is nood en uitkomst. Het is nood en toevlucht. En dan mag het geloof weer eens in de beoefening zijn en dan wordt de troost toch weer eens ondervonden. Dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Nou, hoe komt dat dan, zegt iemand, dominee? Ja, dat komt natuurlijk door het overblijvend ongeloof. Dat weet ik ook wel. En dat komt door de overblijvende zonde. En dat de duivel vaak nog zoveel vat op je heeft. Dat komt dat door. Door de heen en weer slingeringen. En hoe kom ik daarvan af, zegt iemand? Ja, misschien behaagt het de Heere wel om je zo altijd te houden. Om je afhankelijk te houden aan de troon der genade. Om je dicht bij de Heere te houden. Want bevestigde christenen, die hebben weer het gevaar dat zij boven zo'n bekommerde ziel uitgroeien. En dat zij daar helemaal geen begrip voor hebben. En dat ze daar helemaal geen oog meer voor hebben. Maar die kunnen soms zo koud zijn. Zo koud zijn. In de weg der heiligmaking. Dat ze bij het antinomenie Hanse af zijn. Dat zij slordig leven. Omdat zij zogenaamd zo bevestigd zijn. Een hele gevaarlijke, ziekelijke toestand. Dan maar liever zo. Dan maar liever zo dat de Heer je als het ware aan de bedelstaf houdt. En dat de Heer het dan elke keer maar weer uitlokt. En zegt, kom maar met al je zonden en je ongerechtigheden weer daar waar ik je ooit gebracht heb. Kom maar. Want die voederbak wordt laaggehouden hoor in Bethlehem. Daar kun je bij hoor. Verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren, zegt iemand. Maar je kunt erbij hoor. Echt waar. Die wordt niet hoog gehouden. Die wordt zeer laag gehouden. Kom maar hoor. Laat je uitlokken. Door deze wonderlijke geboorte. Door deze heilige ontvangenis. Hem heb je nodig. Hij moet je bedekken. Hij moet je middelaar zijn. Hij moest in dat twistgeding tussenkomen tussen God en je ziel. Hou nou op om iets van jezelf in te zetten. Alleen wat van hem is, dat telt in dat rechtsgeding. O worstel dan aan de troon der genade met hem. En vraag om de Heilige Geest. Gods kinderen bedroeven de Heilige Geest ook dikwijls. Wanneer zij voortdurend maar ontkennen dat het werk van de Heilige Geest in hen openbaar gekomen is. Dat ze dat loochenen. Want als Gods Geest toch aan het werk is en Gods Geest die ontdekt je en die opent de belofte voor je en die schenkt geloof in die belofte. Die geeft je werkzaamheden in die belofte en een uitzien naar hem. En die doet je hart soms van vreugde opspringen als hij gepredikt wordt, als hij voorgesteld wordt in het evangelie, dat je gaande gemaakt wordt en dat je zegt, ja daar moet ik naartoe, oh ik moet ook naar Bethlehem toe, ik moet daar zijn. En dat je als het ware met die herders zo mee willen lopen. Is er hier ook zo'n arme zondaar die zegt, ja dominee, ik wil zo graag met die herders mee, kom dan maar. Als ze gingen met haast. En als ze struikelden, dan werden ze weer opgericht. Maar daar moesten ze zijn. Daar daalden ze in verwondering neer, in aanbidding neer. En daar hebben ze het beleden en beleefd. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Amen.
Oh,
eindigen met gebed. O God, draag toch arme zondaar en daar naartoe. Wij kunnen dat niet. Dat is uw werk, Heere. Dat is een heilig werk. Dat is een wonderlijk werk. Maar dat is ook een Gode welbehagelijk werk. Heere, behoud ons, want wij vergaan. Gedenk ons zo het verdere van deze dag en week. Heb ook moeder dank voor uw goedheid. En aanvaard onze dank om Jezus willen, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Behoud ons, Heer der legermachten, het 11e van 80. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.